en welkom bij een nieuwe aflevering van Het Leesvirus, de podcast voor bibliofielen en andere geletterden. Het concept is simpel, drie vrienden praten over drie boeken en vertellen daarover. Maar ja, dit keer zijn we niet met drie vrienden, want een van de drie die moet optreden in een ver buitenland, in Antwerpen
notabene. Alweer.
Ja, alweer, zo populair is ze. Dus deze week zonder Ronit Palash, helaas, maar wel met Olaf Koens in Istanbul. En ik ben Stefan de Vries in Amsterdam. Olaf, jongen, hoe gaat het?
Stefan, ja, het gaat wel goed eigenlijk. Wat moeten wij nou zonder Ronit?
Ja, wat moeten wij zonder Ronit? En wat moeten we ook zonder elkaar? Want ik krijg steeds meer verontruste berichtjes van lieve fans die vragen, wat is er toch met jullie podcast aan de hand? Waar zijn jullie? Ja. Maar ja, het punt is, we zijn alle drie zo hectisch dat het moeilijk is om een ritme vast te stellen. Maar we hebben met z'n drieën afgesproken, toch, Olaf, dat we ons leven gaan beteren?
Nou ja, ja, het is soms zo moeilijk om, net de tijd te vinden. Kijk, een boek lezen, dat gaat wel, maar dan ook nog een uur vinden om erover te praten. Dat is een beetje lastig af en toe. En dan moet dat uur voor ons alle drie ook nog gelijk zijn. Ronit heeft het razend druk. Die doet 400 dingen tegelijkertijd. Jij denk ik zo'n 250. Ik probeer ook 250 dingen tegelijk te doen. Zie dan maar eens net met z'n drieën een momentje af te spreken. Vaak hebben we deze podcast 's avonds laat opgenomen. Echt diep in de nacht. Maar ja, dat lukt dus niet altijd. Dus ja, het is de meest onregelmatige podcast van Nederland. Wat niet wil zeggen dat we het niet met heel veel liefde doen.
Ja, maar wel met trouwe luisteraars. Want het, die zijn echt
blijkbaar
waar we nu zijn. Maar goed,
ja, blijkbaar.
Nou, maar het is
daarvoor
ook stimulerend voor ons. Ja, zeker.
Ja, eigenlijk iedere keer als we hem hebben opgenomen en jij hebt hem dan gemonteerd, Stefan, dan denken we eigenlijk stiekem steeds van, nou ja, weet je, dat was het wel. En we gaan er niet mee door, want we hebben er de tijd niet voor. En zoek het maar uit. Maar dan komen er dus toch steeds weer allemaal hele lieve berichten binnen van mensen die vragen van, joh, waar blijft het nou? Doe toch nog een nieuwe aflevering. En het was zo leuk om dit te horen. Ja, dat we er toch steeds maar weer aan beginnen. Dus voorlopig zijn we nog niet afgeschreven naar het rijk van de verloren podcast. Sterker nog, we gaan gewoon dapper door op onregelmatige basis en soms dan maar met z'n tweeën in plaats van met z'n drieën. Hè, Stefan?
Ja, maar door gaan we zeker. Wat me tot het volgende onderwerp brengt, Olaf. Wat heb je gelezen deze week?
Ja, wat heb ik gelezen? Ik heb een boek gelezen waarvan ik in het begin van het boek, de eerste 150, 180 pagina's zelfs, zoiets had van, wat is dit? Waarom lees ik dit? En ik heb de afwijking dat
dat moet wel een lijvig boek zijn, of niet?
Ja, nou, ik heb de afwijking, dat is wel grappig, ik heb de afwijking dat als ik eenmaal aan een boek begin, dan zal en moet ik het ook uitlezen.
Ja.
Een beetje ook stiekem in de hoop dat het misschien op het einde toch nog allemaal goed komt. Een boek wat ik zeer recent heb gelezen, wat ook op die manier werkt, is De geschiedenis van mijn seksualiteit van Toby Lakmaker. Daar denk je ook echt in het begin, wat is dit? Waarom lees ik dit? Waar gaat dit over? En dan pas op het eind krijgt het een beetje vorm. Of dan snap je waar het over gaat. Dan komt er een soort pointe in. Dat is ook zo met Wees onzichtbaar van Murat Ichik. Veel lijviger, bijna 500 pagina's. En die eerste 400 pagina's, ja, dat neem je allemaal een beetje ter kennisgeving aan. Maar dan op het eind, dan snap je ineens waarom dat een grote roman is. En dat had ik ook met dit boek. En met dit boek bedoel ik De Jaren van Annie Ernaux. Moet jij kennen, Stefan?
Ja, zeker.
Ja, heb jij meer van haar gelezen?
Nee, eigenlijk niet. Nee, volgens mij heb ik dit zelfs ook niet gelezen. Wat is de titel in het Frans? Ja, dat klinkt een beetje pretentieus, maar
Les années, zou ik zeggen. Weet ik niet.
Gewoon Les années?
Ja, ik denk het wel. Kijk hoor, wat is de titel in het Frans? Les années. Ja, het heet Les années.
Les années.
Het komt uit 2008. Nee, nee. Het is in Nederland pas in 2020 uitgekomen, dus vorig jaar. Dit is een boek wat mij door mijn vaste redacteur bij Neige van Dipmaar in mijn handen is gedrukt met de tekst. Je moet dit lezen, dit is fantastisch. Nou, dan snap je wel dat toen ik eenmaal op pagina 150 zat, dat ik toch een beetje aan mezelf begon te twijfelen. Van, ja, is het wel zo goed? Weet je, wat zit hierin wat ik niet begrijp? En dat heeft er een beetje mee te maken dat het een heel vreemd boek is in de trant. Want het is geen roman, het is een beetje non-fictie. Maar het zijn vooral herinneringen die best wel eclectisch en vooral heel erg chaotisch, sporadisch zijn opgeschreven. Soms zitten er gewoon zinnen in die ergens midden in een zin beginnen, nieuwe alinea's. Het zijn herinneringen. Het heet heel pretentieus op de achterkant De collectieve autobiografie van onze tijd. En soms heb je het idee dat je een soort aantekeningen zit te lezen. Ja. Wat je volgt is een hoofdpersoon vanaf de Tweede Wereldoorlog naar het heden. En het heden is dan 2008 toen het uitkwam. En je ziet flarden van herinneringen. Ze kijkt naar oude foto's waar ze zelf op staat vanaf het moment dat ze een kind was, later als student, als jonge vrouw, als echtgenoot, als alleenstaande moeder, als oude vrouw. En daardoor krijgt het een soort, ja, het schept een beeld van een tijd. En dat gebeurt natuurlijk ook wel. Er zitten absoluut briljante observaties tussen. Op een gegeven moment zegt ze, en dat is in de begintijd, in alle families waren er kinderen gestorven. En dat is natuurlijk iets wat wij als nu niet meer in kunnen beelden, maar wat in het leven van één mens of één vrouw natuurlijk wel degelijk gebeurd is. In de jaren 40, ja. In de jaren 50 was het inderdaad zo dat in alle families er heus wel kinderen gestorven waren. Nou, dat, hè, zo zie je een beetje de tijd aan je voorbij gaan. Dus dat beetje dat pretentieuze, de collectieve autobiografie van onze tijd, dat begint wel een beetje dan vorm te krijgen. Maar het wordt pas echt interessant, en dat is waar voor mij die omslag ineens in zat, wanneer de tijd die zij beschrijft, het gaat chronologisch, wanneer dat een overlap krijgt met de tijd die jij je als lezer ineens kunt herinneren. En dat was heel interessant. Dus pas, dat begint bij mij pas vanaf de prille jaren 90, of eigenlijk het eerste aanknopingspunt wat ik had, was de dood van Freddie Mercury. En dan ineens komt 9/11 erin voor, Nintendo's, Saddam Hussein. En dan ineens snap je van, wacht eens even, ik heb hier ook mee te maken. Ik maak hier ook onderdeel van uit. En dat is heel erg bijzonder. Het heeft iets, al die details, die herinneringen, ineens snap je dat je daar zelf ook onderdeel van bent. En begin je je eigen vorm van een autobiografie te herinneren. En wat zijn de dingen die je herinnert later als de meeste mensen ze vergeten zijn? Ja, dat zijn inderdaad dat soort flarden. En ze beschrijft heel erg goed hoe hoe moeilijk het is om niet in de vergetelheid te raken. Ze beschrijft heel erg goed hoe het voelt als je aan tafel zit met je familie. En hoe je dan misschien al kunt weten dat later de mensen die je nu haarscherp voorziet, de gedachten die je nu voelt, de handen van de mensen naar wie je kijkt, met wie je aan tafel zit, die zullen verdwijnen in jouw herinnering. De gezichten van de mensen, hele generaties, zullen in de herinneringen van mensen verdwijnen. En dat op een of andere manier wordt hier heel goed vastgelegd.
Ja, dus er gaat van een fenomeen zoals de Nintendo, een wereldwijd fenomeen, naar iets heel precies, hoe handen eruit zien van je familieleden. Dus van heel macro naar heel micro.
Zeker. En het gaat ook over hoe in het begin van haar jeugd de oorlog eigenlijk altijd bij je aan tafel zat. Hoe iedereen het altijd over de oorlog had. Maar hoe in de jaren 50 daar iets anders mee is omgegaan. Hoe in de jaren 60 dat een beetje verdween. Hoe de jaren 70 wat vrolijker werden. En hoe die oorlog langzaam maar zeker verdwijnt uit het collectieve bewustzijn van eigenlijk van ons allemaal. En dat is heel vreemd om te zien, want zij groeit op echt in de oorlog. Er is niets dominanter dan die oorlog. En dan in het verloop van haar eigen leven verdwijnt dat alweer. En er verdwijnen heel veel dingen in haar leven. En die probeert ze dus een beetje terug te toveren. Dit is het eerste boek wat ik van haar gelezen heb. Ze heeft vrij veel geschreven, ook over abortus. Heeft ze een roman over geschreven. Ze heeft over andere moeilijke sociale thema's in Frankrijk geschreven. En ze lijkt misschien wel een beetje, dit is een grand dame van in de 80 inmiddels, maar ze lijkt wel misschien een beetje op de Franse schrijver die we in de vorige podcast bespraken, namelijk Edouard Louis. Dit is ook iemand, Annie Ernaux is ook iemand die door haar schrijverschap haar eigen sociale klasse is kunnen ontsnappen of ontstijgen misschien wel. En al die herinneringen die hierin zitten, en dat gaat echt in een, wat je net zegt, op een heel erg microniveau, de slogans van bepaalde reclames en zo, dat is niet zozeer Frans. Ik bedoel, het is wel Frans en het is trouwens heel erg goed vertaald. Het lijkt me een crime om al die vreselijke details, al die zeer minuscule beschrijvingen van reclames in de jaren 60 en zo, om die allemaal netjes naar het Nederlands te vertalen. Maar wat daarmee wordt gedaan, is dat je dat dus zelf gaat invullen. Weet je, en ik zat het boek te lezen, dus nou goed, vanaf de late jaren 80, begin jaren 90. En dan hoor je zelf in je eigen hoofd, op de achtergrond hoor je ook ineens, wasmachines leven langer met Calgon. Weet je, dat soort kleine dingen, dat zijn blijkbaar de flarden die je zult herinneren wanneer je later terugkijkt op deze tijd. Dus,
Toch best ernstig eigenlijk. Lig je op je sterfbed en het enige dat je nog op kunt voor de geest halen is Nescafé. Koffie.
Ja, die ken ik dan weer niet. Maar hier blijkt dan maar weer dat wij van verschillende generaties zijn, Stefan.
Ja, misschien wel, ja.
Ja. Nee, ja, dus wat hier gebeurt is, ik vond het een hallucinante leeservaring. Dat je dus, driekwart van het boek vond ik op zich mooi, niet slecht. Nogmaals, waanzinnig goed vertaald, goed uitgelegd. Maar niet dat je denkt van, oké, dit is een fantastisch boek. En pas wanneer het iets over jezelf gaat zeggen, dat je dan ineens zo'n omslag krijgt. Ik vond dat fascinerend. Het is misschien ook een hele egoïstische manier van lezen. Maar goed.
Ja, de waardering begon dus op het moment dat je dacht, dit gaat over mij.
Ja.
Hier kan ik me mee identificeren.
Ja, precies.
Moet je dat altijd hebben met een goed boek?
Nee, dat hoeft natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Er zijn genoeg romans waar ik me totaal niet mee identificeer, die wel heel erg goed zijn. Maar ja, het blijft dan een beetje vrijblijvend of zo. En wat hier gebeurt is dat je ineens het gevoel krijgt dat je daar ook bij hoort. Ik hoor ook bij die collectieve autobiografie van onze tijd. En dat maakt het dat maakt het echt wel ineens een totaal ander boek. Ik vond het een hallucinante leeservaring.
Ja. Heeft het nog een plot of een bericht of een boodschap of iets waar je iets mee kunt doen in je leven, in de toekomstige jaren?
Goh, een goede vraag, Stefan. Ik denk het niet eigenlijk. Er zit een motto voor in het boek van Anton Tsjechov. En die zegt er op een gegeven moment, het kan ook gebeuren dat ons huidige leven, waar we nu vrede mee hebben, met de tijd uitermate vreemd zal lijken. Ongeriefelijk, onintelligent, alles behalve puur, misschien zelfs zondig. Misschien is dat het. Hè? De les van het boek is dat je alles wat je nu ziet, hoort, leest, voelt of denkt, dat je dat in een bepaalde context moet plaatsen. En misschien helpt je dat een beetje de boel te relativeren. Het helpt je ook heel erg op zoek te gaan naar, ik zoek zelf heel erg naar, wat is nu, wat vind ik nu in mijn leven heel erg normaal, waarvan mijn kinderen later zullen zeggen, ja, dat is echt belachelijk. Ik kan me nog goed herinneren dat als we vroeger in de trein zaten in Nederland, dan ging ik mijn moeder in een rookcoupé zitten. Nou, dat is natuurlijk ondenkbaar. Ja. Ondenkbaar. Dus nu iets, nog even, en je kan je eigen ouders voor de rechtbank slepen daarvoor. Maar wat is nu? Wat is in onze tijd? Waar gaan wij later op terugkijken? Of waar kijken onze kinderen naartoe terug? Met de conclusie van, dat kon echt niet. Dat was verschrikkelijk. Nou, dat is wel een vraag waar ik wel eens mee bezig ben.
Ik denk dat kinderen nu het al bijna niet kunnen voorstellen dat wij hebben geleefd in een tijd zonder het alomwezige internet. Ik kan me nog heel goed herinneren. Ja. Mijn eerste e-mailadres. goed. Dat er geen internet bestond, dat lijkt me voor kinderen nu, misschien ook wel van mensen tot 25, dat is toch onvoorstelbaar eigenlijk.
Onvoorstelbaar. Nee, dat kan ik. Ik kreeg pas mijn eerste mobiele telefoon en ging ook pas actief internet gebruiken toen ik eenmaal op de universiteit zat. Maar ik was vrij laat.
Ja.
Maar goed, daar kijken wij niet op terug als, dat was echt schandalig of immoreel.
Nee.
Wat zal dat wel zijn? Waar kom je daarop uit? Heel veel vliegen, denk ik. Vrees ik.
Zwarte Piet, misschien Zwarte als we het Piet, hebben over
sure.
Nederland.
Nou ja, sure. Zwarte Piet zeker, maar dat is nu al een beetje zo. Vlees eten, denk ik.
Misschien.
Nou ja, goed. Als je zo een beetje bij jezelf te raden wil gaan, kan ik je dit boek van harte aanbevelen. Al was het maar omdat het de tijd zo goed schetst. Hè? Je zou zeggen, de hoofdpersoon van dit boek is de schrijfster zelf. Maar misschien is het gewoon de tijd. De tijd die met niemand medelijden heeft. De tijd die voor niemand wacht. Die gewoon doortikt. En dan kun je twee dingen doen. Je kan eigenlijk drie dingen doen. Je kan je eraan overgeven. Je kan je ertegen verzetten. Of je kan het, en dat heeft Annie Arnaudis gedaan, op een werkelijk waanzinnige manier beschrijven. Erg blij mee.
Ja, ze leeft nog steeds. Dit boek is al 15 jaar oud, maar nu pas in het Nederlands verschenen. Heeft ze al een tweede deel, na 2006, wat er toen gebeurde, voor zover je weet?
Niet dat ik weet, nee. Nee, het op een of andere manier is dat ook niet erg, omdat je wel het idee hebt, ik zal eens even kijken hoe het eindigt. Ja, het eindigt met echt een paar hele kleine schetsen. De wijnbottelaarster in de Carrefour van de Rue de Parmelin in Annecy. De blik van een zwart-witte kat bij het inslapen na de prik. De verblindende zon op de muren van de Saint-Michel begraafplaats, gezien vanuit de schaduw van de Fondamenta Nueva. Iets redden van
waar
de tijd
ik toevallig
waar...
afgelopen weekend was.
Ja,
op diezelfde plek.
Heb je de verblindende zon op de muren van de Saint-Michel begraafplaats gezien?
Nou, zeker. Ik heb nog een mooie foto gemaakt van een uitvaart. En dat gaat natuurlijk per boot in Venetië.
Ja, ja.
Een boot met een lijkkist erop. Zo wil ik eigenlijk ook wilde uitgaan. Ja. San Michele. Daar, en dan daar rusten. Net als Joseph Roth, geloof ik. Hè? We hebben het er al een keer over gehad. Maar,
zeker.
Ja. Daar was ik toevallig afgelopen weekend. Maar
dan probeer jij ook iets te redden van de tijd waar we nooit meer zullen zijn. En dat is de laatste zin.
Oh, wat mooi. Ja. Nou, mooi. Kan je het onze luisteraars aanraden?
Annie Zeker. Erno? En ja. ik wil eigenlijk zeggen, hoe ouder je bent, hoe interessanter dit boek moet zijn. Als je goede herinneringen hebt aan de jaren 60, misschien wel zelfs aan de jaren 50, denk ik dat dit boek één groot feest van herkenning is. Dat feestje kwam bij mij dus vrij laat op gang. Maar hoe meer je hebt meegemaakt en hoe meer je de verloren tijd een beetje kunt herinneren, hoe interessanter het is, denk ik.
Ja, oké. Okay. Nou, Annie Erno, de jaren bij de Arbeiderspers zie ik verschijnen.
Zeker. Stefan, ben ik heel benieuwd wat jij hebt gelezen de afgelopen week.
Nou, de grap is dat wij dus nooit van elkaar weten wat we lezen. Dat we elkaar dus verrassen met de boeken. En het is ongelooflijk maar waar. Ik heb een boek gelezen dat hier helemaal bij aansluit. echt waar. Het laatste boek van Kees van Kooten, De 80-jarige Vrede.
Ah, ja.
Dat is eigenlijk ook een beschrijving van onze jaren, de jaren. Voor wie de jonge luisteraars niet weet wie Kees van Kooten is. Ik denk iedereen onder de 40 heeft misschien moeite om hem voor de geest te halen. Maar het was eigenlijk de Arjen Lubach van de jaren 80 en 90. die man, ik heb altijd enorm sympathie voor hem gehad. Maar hij is dit jaar 80 geworden. En dat is interessant, want dat betekent dat hij geboren was in 1941. En de jaren, dat je net noemde, dat begint ook in 1941. Dus hij past helemaal. Het past heel goed bij elkaar. Wisten we echt niet van elkaar.
Ik ken alleen dit boek van de foto. Ik zag de foto toen die werd aangekondigd. En dat is een fantastisch staaltje Droste effect. Want er is. Kees van Kooten schrijft natuurlijk al heel erg lang. Die heeft toen hij 40 was een boek geschreven. Dat heette. Hoe heette dat?
40.
40. Ja. Simpel. 40.
Nou,
en daar
dat
zie
heb
je
ik dus gelezen
Kooten.
Op de middelbare school.
Echt?
Ja.
Ah.
Ja, want Kees van Kooten was echt een van de grootste, bestverkopende schrijvers van Nederland in de jaren 80
en 90. Ja, ik heb er ook een hoop van gelezen. Maar even de cover van het boek, je ziet
toch
dus,
wel.
Dus Kees van Kooten, 40 jaar geleden.
80
dat
jaar.
Boek, nou, ja. Je ziet de cover
40
van dat boek
jaar
van 40
geleden.
40
ja, dat heeft
jaar
hij
geleden. Handen. Daar staat hij zelf op en hij heeft een stropdas aan, een beetje een lelijke stropdas ook, met een grijs jasje. En hij kijkt zo recht de camera in. Dat was in die tijd denk ik nogal shocking. Nu staat
ja,
hier
het was auteur, echt een ja, autobiografisch en van alles en nog wat grappige observaties over de tijd waarin we leven. Dus ja, dat is ook alweer 40 jaar oud, dat boek. En dat kan ik me toch goed herinneren, ook al was ik toen een tiener. Nou, niet eens trouwens, want ik heb het later gelezen op de middelbare school. Net als andere boekjes, Modernisme, Hedonia, Zwemmen met droog haar. Dat waren echt allemaal household titels in die tijd. En nu is die toch eigenlijk een beetje vergeten. Misschien op zijn best als de vader van Kim van Kooten.
Ja,
vroeger was Kim van Kooten de dochter van Kees van Kooten. Maar nu is het omgedraaid, denk ik. Maar het is een man, een schrijver met een enorme staat van dienst. En natuurlijk de beroemde 30 jaar lang op televisie. Het Simplistisch Verbond keek op de week samen met Wim de Bie. Ik ben er echt mee opgegroeid en ik heb er altijd enorm veel sympathie voor gekregen. En eigenlijk heb ik hem nooit meer gelezen de laatste 30 jaar, denk ik. En nu dit boek is een bloemlezing van eigenlijk alles wat hij heeft gemaakt. Her en der heeft hij het wat aangepast naar de moderne tijd met voetnoten erbij. Sommige dingen heeft hij verzonnen in zijn vorige boeken en dat zet hij dan recht, want dan voelt hij zich toch niet zo goed daarover. Maar Ja, het is een wonderlijke schrijver. En het is ook iemand, samen met Wim de Bie, die de Nederlandse taal enorm verrijkt heeft. En op Wikipedia kun je zelfs een lijst vinden met woorden die Cote en Bie, of van Cote en de Bie, hebben uitgevonden. Er staan echt heel veel woorden op. Ik noem maar een paar die we nog steeds eigenlijk gebruiken in het dagelijkse taalgebruik. Mm-hmm. Regelneef, God voor de Godver, ja. Oudere jongeren, mag ik een tijltje, ja. En het woord doemdenken. Dus het is... dat zijn allemaal woorden die echt gewoon in het Nederlands heel vaak gebruikt worden. En die komen dus uit de koker van Kees van Cote. En ja, dit boek was eigenlijk ook een soort van sentimental journey voor mij. Want het gaat over heel veel dingen uit de tijd, de jaren 50, 60, 70, die ik dan niet echt heb meegemaakt. Of eigenlijk helemaal niet. En dan ook de jaren 80, 90 met rijke observaties. Je ziet ook nog, als je op YouTube staan volgens mij al hun filmpjes nog. Heel veel van die filmpjes, het ziet er gedateerd uit. Maar wat ze zeggen, is vaak nog heel erg actueel.
Ja.
Over politiek, over de maatschappij. En ik vind dat fascinerend dat ze zo de tijdgeest hebben kunnen grijpen in die tijd. Maar dat het eigenlijk nog steeds actueel is. En ik was zo van deze Kees van Cote bezeten op de middelbare school. Ik las echt alles van hem. Dat ik een pelgrimstocht heb gemaakt met Tienertour.
Ja.
Ik woonde in Middelburg en hij komt uit Den Haag. En ik ging met Tienertour naar het Dalton College. Dat was de school waar Wim van Cote en Kees de Bie... Kees van Cote en Wim de Bie. Andersom kan ook. Zo waren ze met elkaar vervlochten. Op hebben gezeten omdat ik die school wilde bezoeken. Want
wow.
Ja, ik vond hem toen zo inspirerend. En dat komt nu dus allemaal weer terug in dat boekje, of boek, moet ik eigenlijk zeggen, de 80-jarige vrede van Kees van Cote.
Ja, want hij heeft veel autobiografische dingen geschreven. Ik heb vroeger ik heb ook op de middelbare school best nog wel een hoop van hem gelezen, waaronder Cote graaft zich autobio, kan ik me herinneren.
Ja.
Dat was een boek met korte stukjes ook, een stuk of... ja, weet ik meer, 50, 60 korte stukjes waarin die...
Ja, het was natuurlijk ook heel erg... in die tijd, in de jaren 60, 70, was het heel erg baanbrekend. Hè? Dingen over seks, over maatschappij. Er was nog heel veel te bestrijden. Dat deden zij heel goed. Die rol speelde zij heel erg. En dat heeft me altijd aangesproken. En ja, hij schrijft op de achterkant van het boek, hij is nu dus 80, op zich een zeer respectabele leeftijd. Hier en nu heb ik mijn leven naar waarheid herschreven, Kees. Want hij vond dat hij nu wel eens een keer op zijn 80ste de waarheid mocht zeggen. En ja, het zijn dus allemaal korte stukjes, sommige echt heel puntig geschreven en echt grote literaire kwaliteiten, vind ik.
Mm-hmm.
En er staat zelfs een stukje in. Olaf, over ons.
Vertel.
En dit heeft hij geschreven in 2021, dus dit jaar. Dus dit is eigenlijk zijn laatste werk, want hij hoeft niet per se ook meer te schrijven, schrijft hij in het voorwoord. En ik wil het even voorlezen.
Ja.
Het gaat over jou en mij en andere collega's. En het heet 4 seconden vrede. Ik meen mij te herinneren dat, wanneer het 20 jaar geleden op de televisie in een journaal of een actualiteitenrubriek werd overgeschakeld van de studio naar de brandhaard, de in beeld verschenen verslaggever onmiddellijk begon te praten. Dat kunnen ze niet meer. Natuurlijk zijn onze correspondenten prima in staat om desgevraagd meteen hun mond open te doen en een verhelderend commentaar te geven, maar om raadselachtige redenen slaagt de eindregie er tegenwoordig niet meer in deze overgang naadloos te krijgen. Dat levert onbehagelijke momenten op. De nieuwslezer heeft zijn vraag luid en duidelijk gesteld aan de man ter plekke, die de situatie kent als geen ander, maar eerst stijf zijn kaken op elkaar houdt en hol onze huiskamer inkijkt. 3, 4, 5 seconden lang. Zo gaat het in alle journaals na iedere openingsvraag. Het doet er niet toe waar de reporter zich bevindt, in Bagdad, Zeist of op een straathoek 100 meter van de studio. Zodra er wordt gevraagd, en hoe is de situatie daar momenteel, Herman? Weten wij dat Herman zwijgend ons beeld zal vullen. Inwendig de techniek vervloekend die hem secondenlang voor Piet Snot laat staan. Dat zie je aan zijn schichtige ogen. Wordt dit ongemak veroorzaakt door de vertragende satellietverbinding? Door het Doppler-effect van de overschakeling? Door het secundair reagerende oortje van de reporter? Of door een fatale combinatie van al deze factoren? Niemand die het blijkbaar weet en geen techneut die hier iets aan kan veranderen. Wat mij betreft hoeft dat ook niet. Ik ben eraan gewend geraakt en zou die zwijgende seconde niet meer willen missen. In deze lege tussentijd krijgen wij immers de kans te zeggen dat Herman wel eens naar de kapper mag. Dat de kleur groen hem absoluut niet staat en dat hij het zo te zien weer knap laat heeft gemaakt gisteravond. Wanneer hij aan het woord is, doe je dat niet. Dat is onbeleefd tegenover Herman en getuigt van weinig medeleven met de slachtoffers van het busongeluk. Maar zolang Herman noodgedwongen zwijgt, zijn wij hem de baas en kunnen wij vrij uitspreken. Omdat wij de vraag die hem gesteld wordt al hebben gehoord, hebben wij Herman een aantal seconden geheel in onze macht. Vaak hebben wij met een goed gekozen, snel geformuleerd zinnetje al antwoord gegeven voordat Herman zijn mond nog maar heeft opengedaan. Heel kijkend Nederland is hem telkens 4 à 5 seconden voor, terwijl hij moederziel alleen staat te knarsen tanden. Hij zou wel willen dat het anders ging, maar hier is nu eenmaal niets aan te doen. En het moet ook niet veranderen, maar altijd zo blijven. Want dit zijn de enige momenten waarop de tijd even stilstaat. In de 24 uur oorlog heerst er 4 seconden vrede.
Wauw. Ja, mooi hoor.
Nou, dat gaat over ons beroep.
Ja, ja, ja.
Correspondent.
Ja, ik ga niet verklappen wat nou de werkelijke reden is van die 4 seconden delay die erop zit. Dat is inderdaad zo. Het maakt natuurlijk wel uit of je in Zeist staat bij een busongeluk of in Bagdad. Wauw. Ja, god, wat een... mooi, heel mooi. Nou ja, dan zullen we
en dit is dus van dit jaar. Dus dat hele boek bevat allerlei artikelen vanaf zijn geboorte. Want ook zijn geboorteadvertentie staat erin. Hij is midden in de oorlog geboren.
Ja.
En door hem de naam Kees te geven, gaf een echte Hollandse naam, waren de ouders een beetje in het verzet. Maar goed, ja, dit verhaaltje, ja, dat sprak ons aan. Je zei net al dat je een boek goed vond als je er misschien in kon herkennen. Niet dat dit symbool staat voor zijn hele werk, maar ik vond het echt heel erg leuk om te lezen, sommige stukjes te herlezen. De 80-jarige vrede, ja, Kees van Kooten ook na 80 jaar eigenlijk nog steeds even sterk.
Ja, wat een grootheid. Hey, en dit is inderdaad wel heel erg toevallig. Inderdaad, 2 schrijvers, allebei geboren in de oorlog. Allebei nog steeds in leven, allebei nog steeds dapper voor zich uitschrijvend. En ook allebei op een bepaalde manier proberen... Ja, grip te krijgen op de tijd die immer voortbeukt.
Ja, en door onze handen glijdt als los zand.
Ja, ik heb eigenlijk niet het idee, als je me dit zo vertelt... Ik heb niet het idee dat ze beide daar veel moeite mee hebben. Heeft Kees van Kooten in het boek, lees je dat hij...
Nee, helemaal niet. Hij staat ook op de omslag als nog best wel een kwieke tachtiger. Nou ja, 80 is natuurlijk het nieuwe 50. Nee, eigenlijk niet. Het lijkt een heel tevreden mens eigenlijk in dit boek. En dat is ook wel eens verfrissend, vind ik.
Nou, bij de Bezige Bij natuurlijk. En die omslag die is dus echt fantastisch.
Uiteraard.
In 40 jaar geleden zag je hem met een nog volle haardos, zonder grijs, maar wel in een grijs jasje. En nu heeft hij diezelfde omslag vast, terwijl hij nog een keer op de foto gaat, 40 jaar later. Nu helemaal grijs, maar ook weer in zo'n stofgrijze jasje. Ik heb het boek inderdaad gezien. Ik heb het nog niet gelezen of gekocht, maar dat ga ik nu wel doen.
Ja, absoluut. Ik kan het ook de luisteraars aanraden. Laten we hopen dat hij over 40 jaar nog een nieuw boek uitbrengt.
Ja, 120 jaar. De 120ers. Met Kees van Kooten.
Dat zou wat zijn. Nou, dit was het weer. 2 tijdloze boeken eigenlijk over de tijd. Stom toevallig. Ja, ik weet niet wanneer weer een nieuwe episode verschijnt, maar we gaan ons best doen. We gaan ons leven beteren. Voor nu, dank voor het luisteren. Als je opmerkingen hebt, van harte welkom.
Of suggesties, als jullie...
Of suggesties.
...zeggen van ga dit boek eens lezen of kijk hier eens naar. Doen we met plezier.
Zeker. Van harte welkom op Twitter, @hetleesvirus. Of op Facebook trouwens ook, @hetleesvirus. Dank voor het luisteren voor nu. Dankjewel, Olaf.
Was je handen, lees een boek.
Au revoir.